أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Het is belangrijk om van tijd tot tijd even stil te staan bij de grote mannen van de islam. De grote mannen die de islam in het verleden heeft gekend en dankzij wie dit geloof zo groot is geworden. Mede dankzij wie natuurlijk, want Allah subhanahu wa ta'ala is degene die daar in eerste instantie voor zorg draagt. Een tijd geleden hebben wij hier een lezing gehouden over het leven van Imam al-Bukhari. En Imam al-Bukhari is de grootste kenner, wetenschapper op het gebied van ahadith, op het gebied van overleveringen. En vandaag gaan wij het hebben over een van zijn leerlingen. Namelijk Imam Muslim. Imam Muslim die ook heel veel bekendheid geniet. Tot op vandaag nog steeds, walhamdulillah. Dankzij de inzet en inbreng die hij heeft gehad op het gebied van da'wah. Op het gebied van het voortbrengen van de islamitische boodschap. En hij had meerdere specialiteiten, maar met name waar hij bekend om is geworden, is het boek wat hij heeft uitgebracht, Sahih al-Jami', waarin hij vele authentieke overleveringen heeft verhaald en opgetekend. En vandaag de dag putten de geleerden daar nog steeds kennis uit en refereren zij naar zijn boek en de daarin vermelde overleveringen om een bepaalde overlevering aan te duiden als authentiek en betrouwbaar. Als introductie kunnen we beginnen met dat de naam van Imam Muslim in zijn volledigheid als volgt luidt. Hij is Imam Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Warad ibn Karshan al-Qushayri al-Amiri. En hij behoort tot de meest befaamde vastleggers van de overleveringen. En hij is de schrijver van het boek Sahih Muslim. En dit boek wordt beschouwd als de op één na betrouwbaarste boek wat betreft de overleveringen. Dus het meest betrouwbare boek is natuurlijk het boek van Imam al-Bukhari, tegenwoordig genoemd Sahih al-Bukhari, wat natuurlijk niet de oorspronkelijke naam was van zijn boek. Hij heeft zijn boek natuurlijk niet naar zichzelf vernoemd. En Sahih Muslim is het boek dat hierna volgt wat betrouwbaarheid betreft. Al-Mazzi zei in Tahdhib ul-Kamal, hij is Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri Abu al-Hussein al-Nisaburi al-Hafidh. En hij is de eigenaar van As-Sahih. En Al-Hakim zegt, hij is de verzamelaar van de Sahih. Hij behoort tot de geleerde imams en is de meest geleerde onder de muhaddithin, onder de specialisten op het gebied van Al-Hadith. Ook was hij geleerd, zegt hij, op het gebied van fiqh. Hij heeft zijn status en bekendheid verworven dankzij zijn Al-Jami' al-Sahih, dus het boek waarin hij Al-Sahih verzameld heeft, welke beschouwd wordt als een van de meest betrouwbare boeken die de overleveringen van de profeet aanhalen. Imam Muslim is geboren in Nisabur. En Nisabur is een oude streek ten noordoosten van Iran, wat in het gebied van Khorasan ligt. Khorasan begint bij noordoost-Iran en loopt door tot in Afghanistan en zelfs een stukje door in Pakistan. En deze streek, Nisabur, stond bekend als centrum van kennis op gebied van ahadith en ahadith wetenschappen. Imam Muslim kwam uit een Arabisch gezin, dus van oorsprong is die Arabisch. En dit gezin maakte onderdeel uit van de stam Qushayr. En hij was volgens de geschiedkundige geboren in het jaar 206 na al-Hijra. En dit komt ongeveer overeen met 821 na Christus, dus de jaartelling die wij hier gebruiken. 821. Hij groeide op in een prestigieuze familie, een familie met een goede naam, waar hij opgevoed werd en goede manieren werd aangeleerd, en met name als het ging om het vergaren van kennis. En hij is ondanks zijn vak, al-jarh wa ta'dil, dus het beoordelen en categoriseren van overleveraars, al-jarh wa ta'dil, om te zeggen, deze overleveraar is betrouwbaar, deze niet, die heeft die tekortkoming, et cetera, die categoriseringen. Ondanks dat vak, waarin hij mensen moet beoordelen, is hij nooit betrapt op roddel of achterklap. Hij heeft nooit slecht gesproken over iets. En dit is natuurlijk een voorbeeld die hij heeft gekregen van Imam al-Bukhari. En ook hij was gespecialiseerd hierin. En Imam al-Bukhari, ook over hem is hetzelfde gezegd. En hij wist met overtuiging te zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala zal mij niet veroordelen als het gaat om het achterklap of roddelen of veroordelen van mensen. Waarom? Als hij wist dat iemand in en in liegt, een leugenaar is, en hij komt in een bepaalde keten voor van een overlevering, dan zegt hij over die persoon, zijn betrouwbaarheid is twijfelachtig. Dus hij roddelde nooit en sprak nooit slecht over iemand. Iets wat wij vandaag de dag niet kunnen zeggen. Bepaalde groeperingen die zich juist richten alleen op dit vakgebied, bekritiseren iedereen. En iedereen die maar een fout heeft begaan, en een fout maken is menselijk, die wordt door het slijk gehaald. Die wordt negatief in het nieuws gebracht. Over die worden filmpjes en artikelen op internet geplaatst. Zonder schaamte. En dit is iets wat de moslim umma schaadt. Zonder meer. Verdeeldheid. Haat en wrok tegenover elkaar. Veroordeling. Terwijl mensen goede werken verrichten, worden zij vanwege één kleine fout als slecht beschouwd. En er wordt slecht over hem gesproken. En wees voorzichtig daarmee, want Allah subhanahu wa ta'ala waarschuwt degene die roddelt over zijn moslimbroeders. En iedereen is bekend met die verse. Zijn vader, de vader van Imam Muslim, behoorde tot een van de voormannen op het gebied van kennis en wetenschap. En hij was verantwoordelijk voor de opvoeding die hij aan dit kind gaf, Muslim. En Imam Muslim ontwikkelde een passie voor het vergaren van kennis over de profetische overleveringen. En hij woonde op zijn 8e jaar al de lessen bij van de imam van zijn woonplaats Nisabur. En die imam die daar les gaf, dat was Yahya ibn Bakir al-Tamimi. En hij was de eerste sheikh van wie Imam Muslim lessen genoot en van wie hij leerde. Deze zittingen waren gezegend en lieten in het hart van deze jonge moslim liefde achter voor het vergaren van kennis. En dankzij de kennis die hij daar had opgedaan en de goede opvoeding die hij had genoten en het feit dat hij veel rondreisde om overleveringen direct uit de mond te horen van de grootste geleerden van die tijd, begonnen veel mensen over hem te horen en stond hij bekend als één van de grootste geleerden. En hij reisde, aldus al-Hakim en Nisaburi, door verschillende islamitische landen zoals Irak, Saudi-Arabië, Syrië en Egypte. En ook zei al-Hakim en Nisaburi over Imam Muslim, hij was een man met een normaal postuur, hij had wit haar en een witte baard. En hij droeg een tulband die tussen zijn schouders achter omlaag viel. Na zijn studies keerde hij terug naar Nisabur, waar hij Imam al-Bukhari ontmoette, zijn leraar. En hij was zo onder de indruk van de hadith-kennis die Imam al-Bukhari had en de inzicht dat hij bij hem vastgeplakt bleef om kennis op te doen tot aan het einde van het leven van Imam al-Bukhari. Aan de andere kant was Imam Muslim ook onder de indruk van Imam al-Zuhali. Een imam die destijds ook bekend stond om zijn kennis. Maar op een dag ontstond er een fitna tussen Imam al-Zuhali en Imam al-Bukhari. Imam al-Zuhali was eerst erg te spreken over Imam al-Bukhari. En toen hij op een dag vlakbij hem, vlakbij zijn centrum, een lezing gaf, toen zei Imam al-Zuhali tegen zijn leerlingen, ga daar naartoe, want daar zit nu Imam al-Bukhari en leer van zijn lessen. Waarna zijn leerlingen daar naartoe gingen en ook onder de indruk raakte van zijn welbespraaktheid en zijn kennis en inzicht. Waardoor die leerlingen allemaal trokken naar imam al-Bukhari en imam al-Duhali een beetje verlieten. En imam al-Duhali vond dat niet leuk. En toen heeft hij een fitna veroorzaakt. Hij heeft een leugen de wereld ingeholpen door te zeggen dat imam al-Bukhari beweert dat de Koran een schepping is van Allah. Maar hij had dat nooit gezegd. En er kwam eens een man naar hem toe en die vroeg: ja imam, ik heb gehoord dat u heeft gezegd dat de Koran een schepping is van Allah. Waarna imam al-Bukhari even zweeg. Maar die man bleef erop hameren en hij bleef die vraag steeds herhalen. Waarna imam al-Bukhari er niet meer onderuit kwam en hij moest antwoord geven. En toen zei hij: de Koran is het woord van Allah. De stem waarmee het gereciteerd wordt is een schepping van Allah. En het vragen naar deze kwestie is een bid'ah. Duidelijke taal. Maar wat heeft deze man gedaan? Hij heeft zijn woorden verdraaid en de wereld ingebracht alsof hij heeft gezegd dat imam al-Bukhari heeft gezegd dat de Koran een schepping is. En zo begon deze leugen als een lopend vuurtje door de mensen te verspreiden. En ontstond de fitna. Waarna imam al-Bukhari besloot om zich terug te keren van de menigte vandaan. Maar desondanks bleef imam Muslim bij imam al-Bukhari. En hij bleef hem trouw. En hij wist dat dit een leugen was over zijn leraar. En hij bleef bij hem tot zijn laatste adem. De geschiedenisboeken en biografieën geven aan dat imam Muslim in zijn dagelijkse leven een handelaar was. Ook weer een voorbeeld van imam al-Bukhari die ook handelaar was. En hij was betrouwbaar en heel erg welvarend. En imam Muslim had ook heel veel bezittingen verworven en bezat landstukken. En dankzij deze rijkdommen werd hij dus in staat gesteld, hij had het financieel hartstikke goed. En dus kon hij meer tijd richten en zich meer focussen op het opdoen van kennis. Dus hij was al voorzien, alhamdulillah, in zijn wereldse behoeften. En hij heeft heel veel inspanningen verricht om de overleveringen te vinden. En hij heeft uiteindelijk 300.000 authentieke overleveringen verzameld. Imam Muslim heeft heel veel geleerden versleten. Hij heeft bij heel veel mensen, heel veel geleerden heeft hij geleerd. Waaronder Yahya ibn Yahya an-Nisaburi, iemand dus uit zijn streek. Qutayba ibn Sa'id, Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Farra, Ishaq ibn Rahaway, en Ishaq ibn Rahaway was ook de leraar van imam al-Bukhari. Muhammad ibn Mahran al-Hammal, Ibrahim ibn Musa al-Farra, Ali ibn Ja'd, Ahmad ibn Hanbal, ook wel bekend, Ubaidillah al-Qawariri, Khalaf ibn Hisham, Suraysh ibn Yunus, Abdullah ibn Maslamat al-Qa'nabi, Abu al-Rabi' al-Zahrani, Ubaidillah ibn Mu'adh ibn Mu'adh, Ahmad ibn Yunus, Ibrahim ibn al-Mundhir, Abu Mus'ab al-Zuhri en nog vele anderen. En andere geleerden die van imam Muslim hebben geleerd zijn onder meer de volgende. Imam Tirmidhi, een naam die ook vaak voorkomt. Wanneer we overleveringen zien, zien we natuurlijk daaronder staan al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi. Dat zijn dus de namen van deze mannen die zich gespecialiseerd hadden op de wetenschappen van ahadith. Ahmad ibn Salama, Ibrahim ibn Abi Talib, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ibn Khuzaima, Abu Muhammad ibn Abi Hatim al-Razi, Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan, Abu Awana al-Isfara'ini, Abu Hamid al-A'mashi al-Zahabi en nog vele anderen. Imam Muslim stierf bij de verovering van Nasr Abad. En Nasr Abad moet een plaats zijn gelegen in Afghanistan of Pakistan. Dat is moeilijk, want heel veel steden eindigen met de naam Abad. Dus het was voor mij ook moeilijk vinden welke plek het precies was. Maar het is in ieder geval in die streek, Khorasan, die dus loopt van Noordoost, Iran, Afghanistan, Pakistan. Het was wel in de buurt van Nisabur, zijn geboorteplaats, waar hij dus ook stierf. En hij stierf in het jaar 261 na de hijra. Hij leerde rechtstreeks van imam Ahmad ibn Hanbal, imam Ishaq ibn Rahaway en imam al-Bukhari. Hij heeft vele boeken geschreven op het gebied van al-fiqh en ahadith, waaronder zijn welbekende boek Sahih Muslim. En dit boek bevat 7275 overleveringen, dus 7275 overleveringen met herhalingen. Dus sommige overleveringen herhalen zichzelf of overlappen elkaar door het stukken hetzelfde zijn als een andere. Maar zouden die herhalingen niet meegeteld worden, dan bevat Sahih Muslim 4000 overleveringen. En dat zijn er dus ongeveer 1500 meer dan in Sahih al-Bukhari. In Sahih al-Bukhari zijn zonder overlappingen 2550 overleveringen te vinden. De oorzaak van zijn overlijden laat zien dat zijn inspanningen op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala uiteindelijk weliswaar tot zijn dood hebben geleid, maar dat hij in die staat van aanbidding, in die staat van het onderzoeken van overleveringen, is gekomen te overlijden. Er is namelijk verteld dat op een dag Imam Muslim werd gevraagd over een overlevering in een zitting in Nisabur. En hij kon geen antwoord geven hierop. Hij wist het niet. Dus hij ging naar huis en hij ging op onderzoek uit naar deze overlevering. En vroeger was het zoeken naar overleveringen niet zo makkelijk als tegenwoordig. We hebben boeken, we hebben zoekopdrachten, we hebben het internet. Maar destijds was het alleen maar boeken. Een overlevering moest gevonden worden in de boeken. Dus hij ging naar huis en deed onderzoek naar deze overlevering. En terwijl hij bezig was, kwam een van zijn leerlingen naar hem toe met een groot gerei met dadels erin. En om gedurende de nacht wakker te blijven en tegen de slaap te vechten, bleef hij steeds eten van deze dadels. En zo ging hij door met zijn onderzoek tot aan het aanbreken van al-Fajr. En toen de dadels op waren, was hij ook klaar met het onderzoek en had hij dus de overlevering gevonden. En Hussein ibn Mansour verhaalde over hem dat hij dus in die zitting zat waar gevraagd werd naar die overlevering die hij niet kende. En hij toen naar huis ging en zich gereed maakte om onderzoek te verrichten naar deze overlevering. En zei tegen degene die in zijn huis waren, niemand van jullie mag dit huis meer binnentreden. En er werd toen tegen hem gezegd, er zijn ons dadels cadeau gedaan. Waarop hij zei, breng deze naar me toe. En hij begon van de dadels te eten. En toen ze op waren, kwam hij de overlevering tegen. Maar omdat hij zoveel dadels had gegeten, werd hij ziek. En deze ziekte leidde uiteindelijk tot zijn dood. En hij stierf in het jaar 261 na al-Hijra. En hij werd uiteindelijk dus 55 jaar oud. Geboren in 206 en overleden in 261. En een hakim heeft gezegd, ik heb Muhammad ibn Ya'qub Abu Abdullah al-Hafiz horen zeggen, Muslim ibn al-Hajjaj overleed op een zondag en hij werd op maandag begraven in de maand Rajab van het jaar 261 na al-Hijra. Andere geleerden hebben ook uitspraken over hem gedaan. Zo zegt Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Farra over hem en hij heeft lesgegeven aan hem. Muslim was een geleerde onder de mensen en een bron van veel kennis. En het is natuurlijk een grote eer als een leraar van jou, jou op die manier ziet en jou erkent ook in je kennis. Bandar zei over hem, de Huffat zijn er vier. Abu Zur'a, Muhammad ibn Ismail, en wie weet wie Muhammad ibn Ismail is? Imam al-Bukhari is Muhammad ibn Ismail, zijn echte naam. Ad-Darimi is de derde en Muslim is de vierde. Dus Bandar zegt, deze vier zijn de Huffat wat betreft de kennis van al-Ahadith. En Abu Ali al-Hussein ibn Ali an-Nisaburi die zei, er is geen betrouwbaarder boek onder de hemelen te vinden over hadith wetenschappen dan het boek van Muslim ibn al-Hajjaj. En Ahmad ibn Salama zei, ik zag dat Abu Zur'a en Hatim en Abu Hatim Muslim ibn al-Hajjaj voortrokken op het gebied van hadith-wetenschappen ten opzichte van de andere geleerden van hun tijd. Dus zij erkende Muslim als meest geleerde persoon en wilde van hem leren, ook al waren er vele andere geleerden aanwezig in dezelfde streek. Maar ze verkozen toch Imam Muslim. En het feit dat in de vorige vertelling van Abu Ali wordt gezegd dat het boek van Imam Muslim het beste boek is onder de hemelen van Allah subhanahu wa ta'ala wat betreft hadithwetenschappen. Er zijn namelijk mensen die menen dat het boek van Imam Muslim beter is dan het boek van Imam al-Bukhari. Imam Muslim was op bepaalde punten was die kritischer dan Imam al-Bukhari. En dat is de reden waarom deze mensen dat zeggen. Maar over het algemeen genomen en alle anderen, want Imam Bukhari had ook heel veel kritische punten wat betreft overleveringen, kunnen we zeggen dat het boek van al-Bukhari toch het meest betrouwbaarder is. En daarna komt het boek van Imam Muslim. De boeken die hij heeft geschreven zijn onder meer Sahih Muslim, At-Tamyiz, en dat is een boek over de gebreken in de overleveringen. Dus bepaalde gebreken die of in de sanad, in de keten van overleveraars, of in de metten, in de tekst van de overlevering, gebreken kent. En hij heeft daar ook een boek over gemaakt. En die overleveringen verzameld. Dus het is heel makkelijk voor de geleerden na zijn tijd om overleveringen te zoeken die ofwel sahih zijn in het ene boek, of een gebrek kennen in het andere boek. Een ander boek wat hij heeft gemaakt heet Al-Kuna wal-Asma, namen en bijnamen. En Al-Munfaridat wal-Wahdan heeft ook weer te maken met overleveringen en At-Tabaqat. Dus je ziet dat Imam Muslim begonnen is met een basis te leggen voor de kennis van hadithwetenschappen, waardoor de geleerden in de generaties daarna ervan konden profiteren. En subhanallah, dit is kennis waar hij dus nu nog steeds voor beloond wordt terwijl hij in zijn graf ligt. Dus dit is de amal jaria, de doorlopende liefdadigheid, waar hij dus nog steeds voor beloond wordt tot aan het aanbreken van het uur. Hij heeft ook boeken geschreven die niet zijn uitgebracht, waaronder At-Tabaqat al-Tabi'in wal-Rijal, niveaus van de metgezellen en de Tabi'in, de volgers, Aulaad al-Sahaba, de kinderen van de metgezellen, en Awham al-Muhaddithin, twijfels van de overleveraars. Dus je ziet dat zijn boeken echt gespecialiseerd zijn op de hadith wetenschappen. Dus Imam Muslim was werkelijk een alim wat betreft Mustalah al-Hadith, de hadith wetenschappen, etc. En wat dat betreft, dit was mijn lezing voor vandaag, maar het betekent dat deze Muslim, Imam Muslim, ten opzichte van Imam al-Bukhari en nog vele andere grote mannen die de islam gekend heeft, dat zij als voorbeeld moeten dienen voor ons. We zullen wellicht niet het niveau van hun behalen, maar toch moeten we daarna streven. Toch moeten we streven, want Imam Muslim was 8 jaar toen hij zijn eerste lessen volgde. Wij waren 28 toen we onze eerste lessen volgden. Desondanks zien we zijn inzet op het gebied van da'wah. Zijn liefde voor het vergaren van kennis. En je ziet dat iemand die de liefde heeft voor het vergaren van kennis, zijn dunya wordt makkelijk gemaakt voor hem. Hij was rijk en hij hoefde er niet veel voor te doen. Hij was meer bezig met leren en studeren. En het geld kwam vanzelf. Als jij je inzet op het pad van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zal Allah jou belonen van waar je het ook niet verwacht. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.